Volgens mij is dat echt soms wel eens lastig als je midden in de nacht wakker ligt om tot aanbidding te komen en het hoort onweren en weet ik wat allemaal. Hè? Ja. Ja, over onweer gesproken de afgelopen periode, een paar dagen eigenlijk, heb het flink geonweerd. Hè? Is heel wat bakken met water naar beneden gekomen. Goed voor de tuin, zeggen ze dan. Daarvoor hadden we een hele droge, warme periode. Dat er geen druppel viel. Wekenlang. Geen druppel gevallen. En weer daarvoor was het koud en nat. We leven in Nederland. Koud en nat. En jij houdt van Nederland, kijk eens. Maar niet iedereen houdt van koud en nat weer. Ook, is ook goed. Kijk. Maar wat ik mooi vond in die periode van het koude en natte weer, was als je in het bos liep, dan rook je in het bos. Dat frisse groen, dat jonge groen, dat ook op het plaatje staat, dat ruikt zo goed, het is een aangename geur. En zo zijn wij eigenlijk ook een aangename geur. Als christenen, als ware gelovigen. Een aangename geur. En die is bedoeld voor God en voor elkaar. We zijn een aangename geur, behalve voor hen die bewust tegen Jezus kiezen. Die aangename geur is gegeven door Christus zelf. En Christus geeft die als je gaat geloven. Dan word je een positieve geurverspreider. Het is de geur die vrijkwam met Pinksteren. Het is de geur die Jezus gaf. Jezus Christus zelf zei tegen zijn discipelen: wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen. Kracht en getuigen. Waar we ons ook bevinden, of het nou Jeruzalem is, Samaria, Lelystad, het maakt niet uit. Wij zijn positieve geurverspreiders in onze omgeving. De aangename geur van Christus die wij met ons meedragen gaat eigenlijk over de verkondiging van het evangelie en over ons leven als christen. Maar er zijn er dus die deze geur niet aangenaam vinden. We leven in een postmoderne, postwaarheid, postchristelijke tijd. Alles komt met de post tegenwoordig. Dachten dat we er vanaf was met de e-mail, maar het is allemaal post tegenwoordig. We zijn postmodern, we hebben de moderniteit achter ons gelaten, waarin men uitging van eigenlijk van cijfers, van vastgestelde zaken. Er is nu meer ruimte voor vrij denken, zou je denken. We zijn in een post-waarheid-tijd terechtgekomen. Waarheid is heel vloeibaar. Het is niet zo dat dat aan bepaalde dingen vast ligt, zeg maar nee. Wat ik persoonlijk als waarheid ervaar en wat ik heb gelezen op internet of in een tweet van iemand en ervaar dat dat positief is, dat is waarheid. Nagaan of dat werkelijk ook zo is, of zo, dat doet er niet toe. Ik ervaar het als waarheid, dus dan is het waarheid. Dat is deze tijd. En postchristelijk, nou dat hoef ik niet uit te leggen. In Lelystad in ieder geval niet. We zitten hier niet op de Bijbelbelt, dus we weten wat het is om in een omgeving te leven die niet christelijk is. Er zijn ontwikkelingen die op termijn voor bijbelgetrouwe christenen problemen kunnen betekenen. Want we leven in die postchristelijke tijd. Er zijn namelijk reukverdrijvers. In de krant stond een tijdje geleden, nu de Finse politica Päivi Räsänen, ik zeg het vast fout, maar goed, zo staat het er, wordt vervolgd omdat ze zich uitsprak tegen homoseksualiteit, zijn evangelicals bezorgd. Heel interessant dat er evangelicals stond. Er staat niet christenen, er staat ook niet evangelische, het zijn evangelicals, een Engels woord midden in een zin. En dan word je meteen eigenlijk in een bepaalde hoek geduwd. Of je daar nou wil zitten, ja of nee, dat is nog een tweede, maar dat wordt wel gedaan. In 2004 heeft deze politica een brochure geschreven dat homoseksuele relaties het christelijk mensbeeld verstoren. Nou, ja, dat kunnen we allemaal wel mee, ons mee vinden. In 2018, in een tv-interview, heeft ze gezegd alleen ruimte te zien voor het huwelijk tussen man en vrouw. Oké. En 2019 heeft ze op haar persoonlijke Twitter-account een boodschap gestuurd, waarin ze zegt dat ze het niet eens was met de deelname van de Finse Lutherse kerk aan een LHBT-evenement. En daarbij postte ze de tekst van Romeinen 1, waar staat dat homoseksualiteit tegennatuurlijk is. Voor alle drie de punten kan ze 2 jaar gevangenisstraf krijgen. Er hangt een gevangenisstraf van 6 jaar boven haar hoofd. In het Vrije Westen. We zijn hier vrij om te denken wat we willen, wordt er altijd geroepen. En tegenwoordig moet je dan zeggen, tenzij.
Je mag denken wat je wil, maar je mag niet uitspreken.
Ja, ja. Nou, daar heb je gelijk in. Daar komt het eigenlijk op neer. Het bekendmaken. Nou ja, van de week las ik dat in Argentinië, dat is een eindje verder hier vandaan, een feministische groepering, een aantal christelijke organisaties en predikanten, een heel aantal, hadden ze een zwarte lijst gemaakt. Die hadden ze op internet gezet. En met naam en toenaam, met adressen erbij, met foto's erbij. En met de beschuldiging dat ze niet voor de hele beweging waren van de LHBT enzovoort. Is een baptistenprediker, er zat ook de Billy Graham Association zat erbij, Jeugd met een Opdracht zat erbij. Er is een baptistenpredikant geweest die heeft er wat tegen gezegd. Die zegt, dit kunnen we, dit kan niet maken. Dit betekent dat we geen vrijheid van denken hebben meer. We mogen geen vrijheid van meningsuiting hebben. Nou is het Argentinië. In Argentinië is er een tientallen jaren geleden een rechtse dictatuur geweest. Hè? Mensen verdwenen zomaar. Studenten verdwenen zomaar als ze protesteerden. Dus er is in dat land een enorme oproer gekomen. Onder honderden journalisten. Helemaal niet christelijk of zo. Hè? We gaan dezelfde kant op als toen. Alleen, toen was het rechts, nu is het links. En gelukkig, die organisatie die heeft het van de website gehaald. Maar ja, dat zwerft altijd natuurlijk ergens rond op internet, hè, zoiets. Beste mensen, wel even een andere tijd. En wat betekent een aangename geur zijn, nu na Pinksteren, dat de Heilige Geest is gekomen, in relatie tot een veranderende wereld om ons heen. En ik wil met jullie lezen de eerste Thessalonicense brief, hoofdstuk 1, vers 2 tot en met vers 6. Wij danken God altijd voor u allen. Wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden en gedenken dan voor onze God en Vader hoeveel uw geloof tot stand brengt. Hoe krachtig uw liefde is en hoe standvastig u blijft hopen op de komst van Jezus Christus onze Heer. God heeft u lief, broeders en zusters. We weten dat Hij u heeft uitgekozen. Onze verkondiging aan u overtuigde immers niet alleen door onze woorden, maar ook door de overweldigende kracht van de Heilige Geest. U weet hoeveel we voor u hebben betekend toen we in uw midden waren. U hebt ons nagevolgd en daarmee de Heer. Onder zware beproevingen hebt u het woord ontvangen met de vreugde van de Heilige Geest. In het eerste gedeelte gaat het over geloof, liefde en hoop in die volgorde. Er is een nauwe verbondenheid tussen de gemeente te Thessalonica en Paulus. Paulus heeft die gemeente gesticht. Eigenlijk kent hij de mensen daar goed. Ze hebben een relatie. Dus bidt hij voor hen. En dat gebed gaat gepaard met dankzegging. Hij is blij met de gemeente. Hij is dankbaar voor zijn broeders en zusters. Hij is dankbaar dat zijn broeders en zusters daar groeien in geloof. En het is zo mooi om te zien dat mensen die tot bekering komen, groeien in geloof. Ik heb het een paar keer mee mogen maken en daar ben je inderdaad zo dankbaar voor. Het was duidelijk zichtbaar dat deze bekeerlingen hun eerlijke, innerlijke overtuiging in praktijk brachten. En daarom spreekt hij over geloof, liefde en hoop. Drie van de belangrijkste aspecten van het christelijk leven. Zaken die door de Heilige Geest gegeven worden. Geloof is actief, is levend, is dynamisch. Geloof creëert zaken die goed doen. Letterlijk gaat het over werken van geloof. Goede werken, zeg maar, die voor God gedaan worden vanuit geloof. En als je een beetje een calvinistische achtergrond hebt, dan sta je misschien wel op je achterste poten. Want goede werken kunnen wij toch niet doen? Nee, die kunnen we ook niet doen. Het is de Heilige Geest die door de mensen heen werkt, die door ons gelovigen heen werkt, die ons goede werken laat doen. Het staat in de Bijbel, goede werken gedaan door christenen. En uit zichzelf gevende liefde hebben ze deze werken gedaan. Met of zonder resultaat, liefde houdt zich niet in. Liefde die zich uit in handelen, in vriendelijkheid als het de ander betreft. Paulus is enorm dankbaar voor de uitwerking van de door God geïnspireerde agape, staat er in het Grieks daar, zichzelf gevende liefde bij zijn broeders en zusters. En hoop, hoop is zo belangrijk, hè? Als er geen hoop meer is, dan verliezen mensen de levenszin. Hoop is zo belangrijk. De christelijke hoop is, hoe hopeloos de situatie ook is, een constante hoop. Ze kan altijd aanwezig zijn, wat er ook gebeurt. Deze hoop is standvastig en actief als we met problemen geconfronteerd worden. Het is meer dan positivisme. Positivisme is, nou, ik denk zo'n 20 jaar geleden enorm populair geweest, ook in de christelijke kerk, hè? Positief denken. En men begon allerlei bijbelteksten te zoeken die daarmee zouden kunnen helpen en zo. En er waren predikers die waren over positief denken, dat was het allemaal. Ik heb er één kunnen vinden in de Bijbel, dus geen thema in de Bijbel, zeg maar, waarin het eigenlijk over positief denken gaat. Nou, onze hoop is meer dan positivisme. Het is een vaste zekerheid. Hoop gaat altijd over de toekomst. En hier gaat het over de komst van onze Heer Jezus Christus als koning aan het eind van de tijd. Dat is de hoop die wij hebben. Wij hebben wat om naar uit te zien. Dat heeft de wereld niet, maar wij wel. Dit, geloof, hoop en liefde, ziet Paulus uitgewerkt in zijn broeders en zusters, in die bekeerlingen daar te Thessalonica. En hij dankt God ervoor. Hij is blij met ze. En het gaat hier eigenlijk over het effect van het evangelie in het leven van de gelovigen. De gelovigen zijn geliefd en uitverkoren door God, uitverkozen door God, staat er in vers 4. Gods uitverkiezing vloeit voort vanuit zijn onveranderlijke liefde. Het enige consistente schriftuurlijke beeld is dat Gods uitverkiezing Gods keuze op grond van zijn genade is van iedereen die gelooft in Jezus Christus als redder en verlosser. Het aanbod van genade is universeel. Jezus zegt, komt allen tot mij. Niemand uitgezonderd. Ze is universeel. Iedereen mag komen. Hoe je er ook uitziet, wie je ook bent. Wat je ook hebt gedaan. Je bent welkom bij Jezus. Wel, ze is universeel, die genade. En tegelijk is ze niet willekeurig, maar onder voorwaarden. Het accepteren van het offer van genade door Jezus Christus. In 1 Petrus 1 vers 2 staat het, en ik lees vers 1 en 2. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader. God heeft voorkennis, God handelt met voorkennis. Dat klinkt niet zo positief in onze tijd, handelen met voorkennis. Maar in dit geval wel, want het gaat over redding. Redding van mensen. Het lastige voor ons is dat wij moeite hebben om de eeuwigheid te begrijpen. Wij denken in een tijdlijn. Vorig jaar gebeurde dit en toen dat en dat en dat. En zo zien wij de tijd gaan. Maar voor God is het verleden nu. Is het nu, nu. En de toekomst is nu. God is overal altijd tegelijk aanwezig. En dat kunnen wij ons niet voorstellen als wij steeds maar met die tijdlijn in ons hoofd zitten. Dus God wist van de eeuwigheid wie gered zou worden. En tegelijkertijd denk ik dat hij het spannend vindt, en zo lezen we het eigenlijk ook wel in de Bijbel, hoe mensen reageren op zijn oproepen. Door de profeten en weet ik wat allemaal, door de evangelisten. Want God is ook nu. Hij is niet alleen verleden, hij is niet alleen toekomst, hij is ook nu. God heeft voorkennis van de keuze die we maken. En op basis daarvan mogen we van de eeuwigheid in het boek des levens staan. Zo staat het in de Openbaring. Hè? Van het begin van de schepping staat er. Christenen zijn uitverkoren. Niet omdat ze bij een kerk horen of zo. Of omdat God willekeurig de een de wel en de ander niet kiest. Maar God heeft uitverkozen overeenkomstig de voorkennis die hij heeft. De tekenen van de uitverkiezing komen naar voren. Naar voren in vers 5 en 6. En die hebben alles te maken met die werking van de Heilige Geest. De activiteit van de Heilige Geest. In vers 5. Als je je Bijbel nog open hebt liggen, moet je even meekijken. Onze verkondiging aan u overtuigde immers niet alleen door onze woorden, maar ook door de overweldigende kracht van de Heilige Geest. Paulus had woorden gebruikt om het evangelie over te brengen. In Romeinen 10, vers 14 staat: hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt? Dus, we mogen, nou eigenlijk moeten we wel spreken over Jezus. Als we echt hebben meegemaakt die redding, die verlossing uit de duisternis, mogen we, moeten we spreken van Jezus. Want als we dat niet doen, dan horen de mensen het evangelie gewoon niet. Het wordt vaak voor predikanten gebruikt, hè, dat ze dan moeten preken. Nee, dit wordt bedoeld voor iedere christen. Wij zijn getuigen in onze omgeving. Toch? Paulus heeft woorden gebruikt. Maar de verkondiging kwam bovenal met kracht. Met kracht wordt niet bedoeld tekenen en wonderen. Maar de kracht waarmee Paulus en zijn medearbeiders spreekten. En de indruk die het evangelie op de toehoorders maakte. En dat geeft mij altijd een stuk vrijheid. Hè? Want ik denk vaak dat ik perfect moet zijn in mijn spreken, maar dat ben ik niet. Maar er is kracht. Kracht van de Heilige Geest dat ik getuig tegenover mijn buren, mensen op de volk staan, wie dan ook, van Jezus. Ik hoef het zelf niet te doen. Die krachtige prediking van Paulus en zijn medewerkers was ook niet het resultaat van een natuurlijk charisma van de spreker of taalkundige noviteiten. Het was de kracht van de Heilige Geest die werkte door de prediking. Paulus, als we de oude bronnen mogen geloven, was een klein mannetje met een kale kop die nog een beetje gebogen liep ook. Als we het over natuurlijk charisma hebben, dan hebben we het over een man die zo rond de 2 meter is en donker haar heeft en er heel atletisch uitziet. Tijdens mijn opleiding, mijn theologieopleiding, had ik ook speech communication, dus hoe communiceer je met praten. En er werd onder andere gezegd dat er een proef was geweest, of een onderzoek was geweest in Amerika, dat mensen moesten dezelfde boodschap brengen en dan keken ze naar het effect van de boodschap op de toehoorders. Dat konden ze dan op de een of andere manier controleren. En dat bleek dat een lange man met donker haar, die er goed uitzag, dat ze niet meer geloofde als een ander. Het gaat soms helemaal niet om de boodschap, hè? Zo zitten wij mensen in elkaar. En we leven in een tijdperk ook dat dat beeld heel belangrijk is. We kijken meer naar het beeld dan dat wat waarheid is. En we moeten goed als christenen nadenken van wat is nu waarheid? En wat zegt God hier nou door? Niet van wie zegt het. En taalkundige noviteiten. Paulus ging naar Athene. En er was een altaar voor de onbekende God. En op iedere zendingsopleiding of missieopleiding krijg je dan te horen van dit was geweldig. Er was dat altaar en hij gaat helemaal in die cultuur, zeg maar. En zegt dan van nou, ik kom die onbekende God aan jullie verkondigen. Zo goed gevonden. Nou, als je de Bijbel leest, kan je horen dat ik een beetje een kritische lezer ben, want ik hoor het nooit van een ander. Maar als je de Bijbel leest, dan staat er, in Athene kwamen er enkele tot geloof. En ze zeiden daar op de Areopagus, nou, we luisteren nog wel een ander keertje. Nou, kom maar weer eens een keer langs en luisteren wel. En Paulus was steeds behoorlijk succesvol geweest met zijn verkondiging. En dan gaat Paulus na Athene gaat hij naar Korinthe. Een havenplaats, eigenlijk een beetje een wereldplaats, zeg maar. Allerlei volken, mensen uit allerlei volken woonden er. Er was veel afgodendienst, net als op de Areopagus natuurlijk. En ook heel veel prostitutie en weet ik wat allemaal aan de gang. En als hij dan daar naartoe gaat, dan lijkt het alsof hij zich onzeker voelt. Want God zegt tegen hem van nou, ik heb veel mensen in deze stad. En als hij schrijft aan de Corinthiërs, dan zegt hij van nou, ik had fysieke problemen. Hij had last waarschijnlijk van zijn ogen dat hij daar was. Dus hij zag er waarschijnlijk niet al te fris uit. En je kan vanuit het Grieks ook vertalen dat hij stotterde. Hij stond te stotteren. Zijn spreken ging helemaal niet zo geweldig. En God zegt van ik heb veel mensen in deze stad. Er kwamen veel mensen tot bekering daar. Het werk van de Heilige Geest, toehoorders moeten er ook voor openstaan natuurlijk. Het werk van de Heilige Geest is zo anders als wij mensen denken. Als zelfs schijnbaar zendingsopleidingen denken. En natuurlijk is het goed om na te denken over je cultuur waarin je leeft en weet ik wat allemaal. Maar we moeten veel meer vertrouwen op de kracht van de Heilige Geest door de prediking heen, door jouw spreken heen. Als het evangelie trouw verkondigd wordt, dan is er kracht van de Heilige Geest. En de reden dat Paulus erop vertrouwde dat de gelovigen uitverkozen waren door God, was allereerst de krachtige werking welke het evangelie onder hen had, in hoe het onder invloed van de Heilige Geest werd aanvaard, en ten tweede het zichtbare effect daarvan in de levens van de mensen die gingen geloven. En dan hebben we het over navolging, beproeving en vreugde. Valt mij altijd op, hè, dat als wij zingen als christen, kijken we vaak heel serieus. Zingen we zelfs met vrolijke liedjes, zingen we heel serieus. En natuurlijk, misschien zit je zo in elkaar, mag allemaal hoor. Maar vreugde is een onderdeel van het christelijk leven van vervulling met de geest, staat hier in de Bijbel. In vers 6. U hebt ons nagevolgd en daarmee de Heer. Onder zware beproevingen hebt u het woord ontvangen met de vreugde van de Heilige Geest. In vers 5 heeft Paulus het al gehad over zijn leven en dat van zijn metgezellen, de mensen die met hem onderweg gingen. En dan zegt hij dat ze navolgers zijn geworden van hun. En de bekeerlingen daarmee ook navolgers van Jezus Christus zijn geworden. En dat betekent dus ook navolgers in het vreugdevol verdragen van vervolging. Als Paulus op een gegeven moment onderweg is, ergens in Griekenland, wordt hij opgepakt samen met Silas, een van de medewerkers, en wordt ze in de gevangenis gegooid. Ze hadden niks fout gedaan. Ja, ze hadden over Jezus gesproken. Dat was hun grote fout. Ze werden in de gevangenis gegooid. En in de gevangenis gaan ze zingen. Ik heb erover na zitten denken. Ik denk dat het niet het eerste is wat ik zou gaan doen. Ik weet ook niet of het het eerste was wat zij deden, maar ze zijn op een gegeven moment gaan zingen. Paulus was daarmee een goed voorbeeld voor de gemeente. Er was een enorme verandering gekomen in het leven van de bekeerlingen. Het ging niet slechts om woorden, niet slechts om onderwijzen over Jezus, maar ook om het leven als navolger van hem onder alle omstandigheden. De prediker van het goede nieuws hoort daarin voor te gaan. Paulus is daarin voorgegaan. En de gemeente had ook vreugde, onder zware druk hadden ze vreugde. En dan moet ik wel eens denken aan broeders en zusters die dan zeggen van, oh broeder, u moest eens weten hoe moeilijk ik het heb. Ja, dat kan. Je kan ziek zijn, je kan, en natuurlijk, we leven mee, we bidden voor je. Maar vreugde, omdat je over Jezus hebt gesproken en daardoor negatieve gevolgen hebt. En er waren zware beproevingen, staat er. Letterlijk staat er druk, maar dan in ernstige vorm, zoals bij het uitpersen van druiven. Tot de laatste druppel. Zover ging het, daar in Thessalonica. In 1 Thessalonicenzen 2, vers 14 staat: het is u vergaan, broeders en zusters, als Gods gemeente in Judea, die Christus Jezus toebehoren. U hebt even zwaar onder uw stadsgenoten geleden als zij onder de Joden. Er wordt hier over een lijden gesproken vanwege Jezus. Het is zeker dat de ware gelovige verdrukkingen staan te wachten. In Johannes 16, vers 33 zegt Jezus: ik heb dit gezegd, omdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld. Maar houd moed, ik heb de wereld overwonnen. Houd moed. Jezus heeft de wereld overwonnen. Dat is geweldig. Het is zeker dat de ware gelovige verdrukking staat te wachten. Maar het is net zo zeker dat je dan een innerlijke vrede, ja zelfs vreugde, zal hebben. Want niets in de wereld kan wegnemen. Echt niets. Want het is bij jou. Het is misschien wel van jou. De vreugde van de Heer. Het is een belofte van Jezus aan zijn discipelen. Jullie hebben nu verdriet, en dat zegt hij bij het avondmaal, waarin Jezus van zijn afscheid spreekt en Judas alweer weg is. Maar ik zal jullie terugzien en dan zul je blij zijn. En niemand zal je vreugde afnemen. Niemand zal je vreugde afnemen. Ik denk dat dat ook voor ons geldt. Ja, mensen kunnen moeilijke dingen doen, kunnen pijnlijke dingen doen. En misschien maak je dat zelfs in je familie mee, de teleurstelling. Misschien van kinderen of ouders of wat dan ook. Die het je moeilijk maken omdat je gelooft in Jezus. Maar niemand kan de vreugde afnemen. Dat heb je zelf in handen. En ja, ook ik heb moeilijke tijden gehad. Juist door broeders en zusters. En was ik toen echt vrolijk? Nee. Maar toch was er een innerlijke vreugde van het kennen van Jezus. Al was er twijfel, al was er aanvechting, een innerlijk kennen van Jezus. Een zeker weten van de toekomst die we hebben met hem. Want eens zal hij komen. De vreugde die dat geeft. De wereld is veranderd en zal nog meer veranderen. Als je er moeite mee hebt of hebt gehad dat je als gezondheidsmaatregel vanwege corona niet meer fysiek bij elkaar kon komen, dan zul je verbaasd worden in de komende jaren wat er nog gaat gebeuren. Misschien niet op het gebied van samenkomen, maar wel op andere gebieden. Als je als christen een andere waarheid omarmt dan de maatschappij, die dus veranderd is, als het goed is zijn wij niet zo veranderd, de maatschappij is veranderd, zal dat onvermijdelijk kosten met zich meebrengen. Zoals voor die politica in Finland. De christenen te Thessalonica. De mate waarin je als gelovige wordt toegestaan te participeren in het lijden van je Heer, zou de mate van je vreugde moeten zijn. Niet lang na de Pinksterdag, waarop de Heilige Geest dus met een geluid van een hevige windvlaag en met vuur kwam, allemaal ja, krachtige beelden zeg maar, werden Petrus en Johannes ondervraagd door het Sanhedrin. Ze werden gegezeld en verboden om van Jezus te spreken. En er staat er in Handelingen 5 vers 41. De apostelen verlieten het Sanhedrin, verheugd dat ze waardig bevonden waren deze vernedering te ondergaan omwille van de naam van Jezus. Ik denk dat wij soms zo even over die tekst heen lezen. Maar je moet nagaan dat de kerk toen eigenlijk nog bestond uit de synagoge. Klinkt misschien raar, maar het waren allemaal Joodse gelovigen onder elkaar. En de ene gelovige zei, de Messias is nog niet gekomen. En de andere zei, van ja, hij is gekomen. Misschien niet zoals we hadden verwacht. Niet als de koning, maar meer die uit Jesaja. Die leidende knecht des Heren, zeg maar. Zoals dat vroeger werd genoemd. En dus heb je hier het Sanhedrin. En Sanhedrin, dat klinkt altijd als, oh, dat is heel erg. Nou, dat was gewoon de kerkleiding. Dat waren de priesters. Ja, ze hadden ook wereldlijke macht, zeg maar. Dan onder de Romeinen. Ze konden weinig wat dat betreft zelf beslissen, maar waren een soort doorgeefluik voor de Romeinen en andersom. Dus hier had je de kerkleiding. En dan had je Petrus en Johannes en die verkondigden Jezus. En de kerkleiding pakt hem op, die zegt, kom je eens even hier. En er wordt zware psychische druk op ze uitgeoefend en er wordt zelfs fysiek worden ze mishandeld door de kerkleiding. Dat is eigenlijk de atmosfeer die er is. Wij denken vaak heel erg in tegenstelling, oh ja, dat is niet christelijk en weet ik wat allemaal. Maar het lag toen anders. Het Sanhedrin was een uitvoerende macht. De apostelen waren blij dat ze mochten lijden om de naam van Jezus. Wat betekent nu, na Pinksteren, een aangename geur zijn in een omgeving, een wereld die steeds meer en meer verandert? Nou, onze focus moet anders zijn. Wij mogen leven in geloof, liefde en hoop. En dat mogen we uitgewerkt zien in onze levens, in de levens van de gelovigen, de bekeerlingen. En als het evangelie trouw verkondigd wordt, dan is er kracht van de Heilige Geest. Daar hoeven we niet moeilijk over te doen, dat is een belofte. En het gaat dan over de krachtige werking van het evangelie. En het zichtbare resultaat ervan in het leven van de gelovigen. En het is zeker dat de ware gelovigen verdrukkingen staan te verwachten. Maar het is net zo zeker dat je dan een bepaalde vreugde zal kennen. Wat niets in de wereld kan wegnemen. En de wereld is veranderd. En ze zal nog meer veranderen. Maar onze focus is niet de wereld en wat zij vindt en hoe zij denkt over normen en waarden en over het evangelie van Jezus. En hoe zij protesteert, ja, zelfs tot vervolging overgaat. Dat mag niet onze overtuiging en ons gedrag bepalen. Wij zijn een aangename geur die leven schenkt. Dat is niet uit onze kracht, het is de kracht van de Heilige Geest in ons. Spreek. Spreek en leef vanuit de kracht van de Heilige Geest. Dat is wat ik jullie eigenlijk wil meegeven. Spreek en leef vanuit de kracht en de vreugde van de Heilige Geest en hou dat vast. Wees niet onder de indruk wat mensen om je heen vinden, wat de overheid vindt of mensen die gaan klagen over je. Wees trouw in het getuigenis van Jezus. Mensen mogen het horen. En die vreugde mag er zijn als mensen ons niet aardig vinden daarom. Wat ben ik blij dat jij me niet aardig vindt, want dat betekent dat ik Jezus volg. Bedankt voor het amen, Cor. Ik wil met jullie bidden. Heer God, we leven in een wereld die in haar structuur, in haar denken, meer en meer afwijkt van wat ooit redelijk christelijk was. Het is nooit helemaal geworden zoals u de wereld heeft bedoeld, Heer, maar we zien ontwikkelingen waarin wordt gezegd dat evangelicals zich zorgen maken. Maar wij willen ons geen zorgen maken, Heer, want we weten dat u voor ons zorgt. En Heer Jezus, u hebt zelf gezegd, maak geen zorgen voor de dag van morgen, want iedere dag heeft genoeg aan haar eigen kwaad. En Heer, dat willen we in de praktijk brengen. En dus willen we vrij van u spreken. Want u hebt ons gered. Het betekent een nieuw leven voor ons. Een nieuwe toekomst. Als u eens komt als koning. Om te heersen tot in eeuwigheid. Heer, daarna zien we uit. Maar nu voor dit moment, waarin wij leven, wil ik u bidden, Heer, dat u ons volmaakt van uw Heilige Geest. Volmaakt van uw kracht en uw vreugde. Amen.